Dat waren de Strangers. En aan de deuren van een doplokaal of de dopper. En daar gaan we toch in grote lijnen vandaag over hebben. Ik heb het al aangekondigd. We hebben een ijzona volle studio. Maar daarin niet alleen twee presentators. Maar bovendien een heel gezelschap van diverse kleur. Plemage, kleuren. We gaan het allemaal vandaag gewaar worden. Patrick, stel voor dat jij ze even voorstelt.
Goed Jan, dat ga ik dan zo dadelijk doen. Ik ga toch eerst even voor de
micro aanzetten.
Voor de luisteraars.
Goed dat jij hem was ik uitgedaan hebt. Je micro.
Nee Jan.
Dan zijn er alweer problemen. Ik ga hem even proberen oplossen. Misschien even eerst dat doen. We dachten dat de problemen uit van de baan waren en dat zijn ze nu ook, geloof ik.
Ben ik in de ether? Oké. Wel, ik zei daarnet al, vooral hier bij de voorstelling gaan doen, dat we toch eerst even kort gaan schetsen hoe deze programma's tot stand zijn gekomen. Enkele maanden geleden was er vanuit de zijde van het ACW een voorstel om eens iets te doen, hier in dit programma, rond werkloosheidsproblematiek in het algemeen en dan ook in het Maldegemse, omdat dit voor onze luisteraars dan toch het meest belangrijk is. Wij hebben dat genoteerd, maar nu werd het zo langzamerhand tijd om daar werk van te maken. En gezien diezelfde organisatie voor toekomende week een tweedaagse heeft gepland. En wij moeten constateren dat het in satelliet toch altijd zo is en ook begrijpelijk is dat de mensen het liefst hun activiteiten, hun opinies kenbaar maken net voor of tijdens hun geplande activiteiten in de streek. Vind ik eigenlijk volkomen logisch. Toen vonden wij echter dat we een probleem als werkloosheid in het algemeen en in het Maldegemse moeilijk konden voeren met enkel één vakbondspartij of één politieke partij. Daarom hebben wij naar de twee andere vakbondsverenigingen ook schriftelijk een uitnodiging gestuurd, met daarop kort een toelichting omtrent wat de bedoeling is van het gesprek en hoe men in feite zijn medewerking kan verlenen. Is daar respons op gekomen? Inderdaad, daar is respons op gekomen. Behalve de christelijke vakbond hebben we dus hier ook mensen van de socialistische partij en die gaan we nu zo dadelijk eens allemaal aan u voorstellen. Dus we werken vandaag eigenlijk met twee partijen, twee strekkingen. Enerzijds de christelijke strekking, anderzijds de socialistische strekking. De liberale vakbond of mensen uit liberale kringen, die zijn hier vandaag niet. Die kunnen nog altijd komen als ze willen. Dat is uiteindelijk onze zaak niet. Die mensen zijn uitgenodigd. Dus ons kan men alvast geen partijdigheid of voorkeurkleur gaan verwijten. Dan gaan we nu even kort de mensen voorstellen. Ik begin maar gewoon wie hier links van mij zit. En dat is meneer René van Parijs. Misschien kort even jezelf voorstellen.
Ja, mijn naam is uiteraard Van Parijs. Ik ben dus ook gemeenteraadslid en sinds 27 jaar socialistisch partijvoorzitter en oud-voorzitter van het syndicaat. Maar eerst en vooral wens ik toch, en ik denk dat ik de tolk ben van alle aanwezigen, Radio Saturnus te danken en te feliciteren voor het initiatief. Mijn collega Willy Varie, mijn ondervoorzitter en ikzelf zullen er uiteraard dus het standpunt van het APV uiteenzetten en verdedigen. Maar ik meen dat het onze plicht is tegenover de luisteraars dat wij ook onze eigen initiatieven, ook onze mening uitdrukken, zelfs indien dat dat niet altijd overeenstemt met de mening van de hoge bonzen. Ik vind dat men dat spontaan moet doen.
Dank u wel. Dan naast u zit, zoals gezegd al, meneer Willy Varie. Ook even een korte voorstelling van jezelf.
Patrick, als je wel de micro zelf wilt blijven vastnemen, want anders wordt dat een eindeloos gefroemel.
Wel, ik ben dus Willy van Rie, ondervoorzitter en sociaal afgevaardigde van de SP-afdeling Maldegem. Ik ben tevens kabinetsmedewerker van de heer minister De Wulf. Gezien de welbespraaktheid van mijn voorzitter, kan ik daar beter weinig aan toevoegen. Wij voelen ons natuurlijk zeer vereerd dat wij hier mogen aanwezig zijn. Ons standpunt uiteenzetten. Gelijk René zegt, het zal misschien altijd niet overeenstemmen met andere standpunten. Maar wij zijn hier in het belang van de werklozen van onze gemeente. Dat wil ik nog aan toevoegen aan de woorden van mijn voorzitter.
Dan naast meneer Van Rie zit meneer Johan de Roo. U bent gemeenteraadslid en wat doet u zo in het dagelijkse leven dan?
Wel, ik werk in het dagelijks leven gewoon voor het ACV, meer bepaald voor de textielarbeiders. Sectoren die met de werkloosheid enorm veel te maken hebben gekregen door heel veel sluitingen. faillissementen, allerhande problemen rond afdankingen. Momenteel 46.000 werklozen alleen in die sector. Dus beroepshalve kom ik met de problematiek van tewerkstelling en werkloosheid zeer nauw in contact. En ik denk dat het van groot belang is het probleem op het lokale vlak aan te pakken. Nu wij ook de voorbeelden hebben gekregen in Limburg, waar men op initiatief van de gemeenteraden initiatieven is beginnen nemen. Het wordt oogtijd dat dat ook in Maldegem van de grond komt, vooral om een oplossing te geven aan het probleem van de jeugdwerkloosheid.
En dan nog een trapje verder zit meneer Ozaar.
Goed, ik zit hier dus duidelijk in de functie als ACW-voorzitter. Ik moet een kleine correctie aanbrengen in de inleiding, namelijk het ACW is dus een overkoepelend orgaan van de vakbond, de KUB, de KNV en allerlei diensten. En wij zijn geen politieke partij. Wij bekennen ons wel tot politieke partij, maar als dus dan op zichzelf zijn wij dat niet. Waarom die problematiek? Omdat wij rond de werkstelling en werkloosheid in Maldegem ons al 1 jaar met de beweging voorbereiden, dus in functie van die tweedaagse. En dat het vooral van belang is dat men eigenlijk niet in het algemeen praat, maar dat men de problematiek vooral op Maldegem toespitst. En ik denk dat we daar enkele heel interessante gegevens en oplossingen kunnen voorstellen.
En dan gaan we naar de enige dame in het gezelschap. En jij bent Kathleen. Jij bent voor het ogenblik wel aan het werk, maar je bent ook een geruime tijd werkloos geweest. Hè? Met jou gaan we het dan ook hebben omtrent ja, werkloos zijn, hoe voelt dat aan? Misschien eens duidelijk zeggen, wat doe je voor het ogenblik dan? Ja.
Ik ben dus te werk gesteld als te werk gestelde werkloos in het OCMW, in de sociale dienst. En ik hoop dat ik hier enkele ervaringen van werklozen kan meedelen en vertolken.
En jij bent dan de stem van de jonge werklozen, maar we hebben ook een stem van oudere werklozen. Dan toch ook weer een probleem apart. En ook even voorstellen misschien, meneer?
Mijn naam is Robert Gieslijn, schrijnwerker van beroep en thans 2 jaar werkloos.
Met jou gaan we het dan hebben over hoe moeilijk het kan zijn voor oudere mensen. Dan de laatste man van het gezelschap.
Ik ben Urbain van Wolleghem, gewestelijk propagandist van het ACV. Betekent dat ik diensthoofd ben van de secretariaten Maldegem en Adegem. En dat ik in gevolg van mijn functie ook veel in aanraking kom met de werklozen. Ik volg namelijk de 5 plaatselijke besturen van ACV. Volg ook de werkzoekende kernen van nabij. Vanuit die optiek dus volg ik de werkloosheidswerking van het ACV als dusdanig.
Goed, dat was dus de voorstelling. Vooral eer we nu echt van start gaan, nog even zeggen dat wij hier geen klok hebben zoals in de BRT. Het is geen confrontatieuitzending. We hopen dus op de bereidwilligheid om iedereen gewoon het woord te laten voeren. Dus we gaan er een gewoon gesprek van maken zoals altijd over het thema werkloosheid.
Goed, nu wij weten onder welk gezelschap wij ons bevinden, misschien even het volgende. Je kunt tegenwoordig niet meer de tv openzetten of de radio openzetten of een krant, weekblad, tijdschrift, noem maar op, openslaan. Of je vindt er iets in terug over werkloosheid. Het lijkt wel het probleem van de dag. Een heel actueel probleem. Er wordt geweldig veel over gepraat. Dat gaan wij trouwens ook vandaag doen en als ik het goed voor heb ook volgende week. Er wordt inderdaad veel over gepraat. Misschien te veel woorden, maar daden. Maar geen daden. Is dat de bedoeling van de tweedaagse?
Misschien wie de micro voor zich wilt. Ik zal hem wel vasthouden, want zoals Jan zegt, we gaan hier een geritsel krijgen van draden anders.
Ja, de bedoeling van de tweedaagse is dubbel. Enerzijds om heel duidelijk het verschil tussen de Maldegemse situatie en de nationale situatie aan te duiden. Dat wil zeggen, zoals Johan daar straks gezegd heeft, echt op de lokale problematiek. En ten tweede ook is de bedoeling om bepaalde voorstellen te doen in verband met de werkstelling in zijn breed kader in Maldegem. Met andere woorden, als er een verwachting zou zijn dat het een infobeurs is voor jobs, dan moeten wij de mensen waarschuwen. Dat is het dus niet. Het gaat over werkloosheid en de werkstellingsmogelijkheden, plannen die wij zullen voorstellen. Daarover gaat het duidelijk.
Dus voor wie er meer informatie wil over vernemen.
Ja, misschien even vertellen, Patrick, wat de feite werkloosheid is.
Inderdaad. Dus
in de visie van de mensen daarop.
Wat mij daarin vooral interesseert ook, werkloosheid, is dat iets dat enkel van deze tijd nu niet, maar misschien van de 30e jaren dateert? Of was er ook vroeger in de geschiedenis al sprake van werkloosheid? Welke kwaal is dat? Hoe is dat ontstaan? Welke gronden zitten daarachter?
Ja, het is duidelijk dat er altijd problemen geweest zijn van meer werk, van minder werk. Conjuncturele evolutie noemde men dat. Ook in de dertiger jaren is er een zeer zware crisis geweest. Maar het grote verschil met de dertiger jaren en nu is dat er nu nog altijd een systeem van sociale zekerheid is die de mensen toch meer bestaanszekerheid kan bieden. Nu, het is duidelijk dat er ook in de loop van de laatste jaren in de concrete situatie van de werkloosheid in Maldegem heel veel is gewijzigd. Midden 1970 waren er in heel Maldegem onder de 7 volledige uitkeringsrechtende werklozen. Nu kan dat geraamd worden op ongeveer 1250. Als we dus ook de schoolverlaters die einde januari laatstleden gerechtigd werden, erbij rekenen, 1250 ongeveer mensen die volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, naast een reeks die nog niet genieten en die dus nog niet uitkeringsgerechtigd zijn. Dus dat betekent dat er fundamenteel in 10 jaar tijd enorm veel is gewijzigd. De technologische evolutie steekt daar ongetwijfeld voor een groot stuk achter. Men produceert steeds meer en sneller met moderner middelen, chips, robots, computers enzovoort. Snellere productie met steeds minder mensen en dat schept uiteraard werkloosheid.
Dus als ik het goed begrijp, op een jaar of 14 tijd een vertienvoudiging van het aantal werklozen. Ongeveer. Ja, ja, ja. Het landsgemiddelde daarentegen schijnt wel lager te liggen. Betekent dit iets voor Maldegem zelf?
Ja, het is duidelijk dus dat de gemiddelde stijging van de werkloosheid op 10 jaar tijd in ons land is toegenomen met 5,5. Dus dat wil zeggen dat er een goede 5 keer meer werklozen zijn nu dan 10 jaar geleden. In Maldegem is dat verachtvoudigd. Dus dat wil zeggen dat wij hier duidelijk een minder gunstige evolutie hebben gekend. Wij moeten afrekenen met een aantal nadelige factoren. We hebben hier in de streek weinig of geen grote bedrijven die nog werkzekerheid kunnen bieden. Dus een aantal nadelige situaties die we moeten meeslepen en waar wij dus in de toekomst iets zullen moeten trachten aan te doen om te vermijden dat de werkloosheid nog sterker zou toenemen.
Ja, we gaan even naar meneer Van Parijs.
Als ik even stout mag zijn, men zou de indruk kunnen krijgen dat iedereen probeert de werkloosheid op te lossen. Men moet maar de media horen. Het is precies of dat iedereen idealistisch van plan is om toch al het mogelijke te doen om de werkloosheid toch in goede banen te leiden. Maar ik kan me toch heel goed voorstellen dat er ook heel wat mensen zijn die tevreden zijn dat er veel werklozen zijn. Het is ook een kwestie van vraag en aanbod. Dat betekent dat men eventueel een bijzonder geschoold arbeider voor dezelfde prijs kan krijgen als een niet-geschoolde arbeider. En als het nog sarcastischer mag zijn, zou ik durven zeggen dat het ook nog een inkomen is voor de vakbonden.
Ik dacht dat er grosso modo twee stellingen op te merken vallen, niet hier, maar in het algemeen. Ten eerste is er volgens mij een stelling, er moet iets aan veranderen, er kan ook iets aan veranderen. We gaan het doen op die of die manier, al dan niet de goede manier. En er is volgens mij een tweede stelling die zegt, het is misschien geen utopie om te zeggen, de werkloosheid is nog op te lossen. Die zich misschien bij de pakken neerleggen, al dan niet ten onrechte of ten rechte.
Ik denk wel, Patrick, dat dat inderdaad een utopie is. En ik ga u ook mijn standpunt daarover mededelen. Johan heeft hier net gesproken over de robotisering, de chips en de microprocessing. Dat klopt inderdaad, want waar vroeger dus hoofdzakelijk handenarbeid verricht werd. Laat ons bijvoorbeeld verwijzen naar de tewaarstelling van de mensen en de fabrieken te Eeklo, Gent en Brugge. En dan bouwen de planterijen en Holland als vlasbewerker. Dan kwamen die mensen daar in dienst en bij een aanwerving. Mede door het werk dat zij dus deden, werd ook een opleiding volbracht. En directe specialisatie was niet vereist, terwijl dat nu en gevolge de evolutie van die allemaal dus die speciale technieken, dat wel vereist is. Dat brengt dus een probleem mee in die zin dat diegenen die dus bijvoorbeeld in een leeftijdscategorie van 50 jaar hoofdzakelijk manuele arbeiders zijn. Dus, zoals ik daarnet reeds zei, die gewezen fabrieksarbeiders, metsers, vlasbewerkers enzovoort. Als we dan dat plus 50 jaar nemen, dan zouden we wel kunnen vaststellen dat die mensen En het is misschien pessimistisch, momenteel beter weinig kans hebben om nog een andere job te verkrijgen. En ik heb trouwens de indruk uit de gesprekken die ik onderhand gehad heb met al die mensen dat zij dat beseffen. Dan zouden we misschien een volgende leeftijdsgroep kunnen nemen, namelijk de 30 tot 50-jarigen. Die kunnen we dan terug onderverdelen in de handarbeiders. Gezien, laten we zeggen, de leeftijd bestaat nog altijd kans op werk, als dat geschapen wordt. Maar daar komen we dus ook reeds in de situatie dat het mensen zijn waarin zich enkele bevinden die deze lagere middelbare studies gedaan hebben en die zich een functie van bediende hebben kunnen verwerven met een eventuele vastheid van arbeid. Laten we zeggen dan een tiental jaren nadien, en ik bedoel dan het 60er jaren, hadden we dus de hogere middelbare afgestudeerden. Dat was dus een vaste job eventueel als hogere bediende, want die mensen hebben zich kunnen werven, laten aanwerven bedoel ik, in de goede jaren. Onder meer was daar ook dus een verdere specialisatie van de hogere middelbaren dus. Die gingen in de richting van onderwijzers, regenten, licentiaten, dus eveneens de stabiliteit van de betrekking. En dan komen we tot dat probleem van de 20 tot 30-jarigen. We zitten daar terug met die reeks handarbeiders, ongescholden. Het percentage ligt hoog. Laten we zeggen, in verhouding tot diegenen die momenteel werk hebben. Praktisch ook aan mogelijkheden zijn zeer beperkt. En dan is er nog dat speciaal probleem dat mij geweldig bezighoudt en dat is die schoolverlaters. Ik bedoel daarmee die mensen die dus 3 jaar de kleuterklas gevolgd hebben, 6 jaar lagerschool, 6 jaar humaniora, die, laten we zeggen, op de arbeidsmarkt geworpen worden, die daar machteloos staan, geen begeleiding hebben praktisch, en die daar dan op een wachtgeld worden geplaatst van, als ze meer dan 18 jaar zijn, van ongeveer 9.000 frank. En als ze dan lager zijn, dan krijgen ze nog 6.000 à 7.000 frank, wat dat in feite nog minder is dan een gewaarborgd bestaansminimum. Dat was mijn visie erover, Pat.
Dus in feite wel iets over de opvang van die werklozen al, geloof ik, hè? Maar niet zo direct over de oorzaken van de werkloosheid.
Ik dacht dat meneer Laurent Ozard ook nog iets daarover kwijt wil.
Ja, ik zou een fundamentele misvatting die men toch links en rechts, enfin, in de realiteit omgezet ziet, toch willen rechtzetten. Namelijk dat men bij een open arbeidsplaats automatisch de hoger gediplomeerde neemt. Daardoor komt de ongeschoolde of de minder geschoolde zwaar in de verdrukking en komen een aantal mensen op plaatsen waarvoor zij een veel betere opleiding gehad hebben, niet voor die plaats, maar voor andere plaatsen. Met andere woorden, op termijn zou het economisch niet interessant kunnen zijn van zeer hoog gekwalificeerd personeel op lagere functies te zetten. Natuurlijk, ik heb daar alle begrip voor. Dat is ook logisch dat ik zou ook zo zijn, met een hoger diploma, eventueel naar een lagere plaats om te kunnen werken, omdat men de voldoening daarvan, maar men mag niet de weerslag daarvan op de arbeidsmarkt op termijn onderschatten. Omdat dus altijd de lagere op de ladder de dupe zal zijn van heel het systeem. En in feite pleit ik dan voor een zekere vorm, ik zal niet zeggen, van solidariteit. En ik zou een keer willen vragen aan de werklozen die hier aanwezig zijn, in welke mate zij gevoel hebben dat er solidariteit is tussen werkenden en werklozen, werkzoekenden enzovoort. En dat zij daar een keer hun ervaringen kunnen weergeven als het mogelijk is.
Misschien nog eerst even dit. U spreekt daarover dus mensen van een hoge kwalificatie op relatief lagere jobs. Maar is dat commercieel niet heel interessant om dat te doen, van het standpunt van de bedrijven uit dan?
Maar het hangt er vanaf. Neemt u dat u een bediende moet hebben, die louter typewerk moet doen enzovoort, dan kan een lagere scholde dat op bepaalde momenten beter doen. Maar natuurlijk, het is te zien wat je verlangt in het bedrijf. Wens je ook dat die bediende creatief is, dan kan het zijn dat hij een hoger geschoolde neemt, omdat hij beter oog zal hebben voor bepaalde zaken. Maar wens je nu dat hij gewoon uitvoerende taken heeft, dat is toch erg logisch dat hij dan iemand neemt die daarvoor specifiek opgeleid is. En dat is ook erg rendabel voor uw bedrijf. Dus het hangt af van welke... Wat wil je met je personeel bereiken? En dan kan in bepaalde momenten dus het hogere geschoold personeel interessant zijn, in andere gevallen niet. Maar in grote bedrijven moet dat lagere geschoold personeel duidelijk aan bod kunnen komen. Meer dan nu.
Okay, als ik u dus goed begrijp en even kort mag samenvatten. Het aannemen van werk dat eigenlijk onder het diploma ligt, kan zowel voor het bedrijf als voor het individu financieel zeer interessant zijn en ook voldoeninggevend moreel, maar wordt op lange termijn toch nefast voor de maatschappij in zijn geheel. U stelt het dus voor als een kaartenhuis waarbij één tik wordt gegeven en de laatste kaart uiteindelijk van de tafel valt. Goed. U hebt daarnet gesuggereerd om even enkele werkloze mensen zelf te laten spreken, maar misschien kunnen we dan toch eerst even kort een adempauze inlassen vooraleer wij ons naar de andere zijde van de studio gaan begeven.
Goed, en ik stel voor dat we nu even het woord verlenen aan de mensen die het als het ware aan de lijve ondervinden of ondervonden hebben.
We hebben een meer theoretisch overzicht gekregen, misschien nu eens naar de dagelijkse werkelijkheid van die mensen die tot voor enkele weken dagelijks aan het zwembad stonden, nu een 100 meter verder. Kathleen, hoe lang ben jij werkloos geweest?
Ik ben een jaar werkloos geweest en ik ben nu momenteel 6 maanden aan het werk.
Maar dat is dus geen betrekking zoals gewoonlijk. Hè? Dat is ook een speciaal statuut, geloof ik.
Ja, ik ben te werk gesteld als werkgestelde werkloze. Dus voor mij is dat wel een enorme oplossing, psychologisch dan. Omdat men zich nuttig voelt. Men ziet in feite zijn relaties groeien. Het aanzien ergens ook. Mensen die je vragen stellen, die contacten leggen. Terwijl je dat vroeger niet had, want je was maar werkloos. Je stond eenmaal per dag in de rij. Van ook een vrouw die werkt, ook een die nog nooit gewerkt heeft. En die krijgt daar haar bedrag per maand. Maar de vraag wordt niet gesteld, krijgt men de kans om te werken? Want men solliciteert heel veel. Men krijgt op een aantal brieven een antwoord. Maar meestal is het zo, men wil jonge mensen met ervaring. Maar de school is geen echte leerschool, hè.
Dat kwam bij jou dus als een dilemma over. Dus om in het werk te komen, vraagt men ervaring, maar pas uit school komende kun je er geen hebben.
Ja, dat is juist. Maar het is al, ik vind het al goed dat men, als men solliciteert, dat men een antwoord krijgt. Dan voelt men zich nog nuttig en dan zegt men, kijk, men betekent toch nog iets.
Wel, Kathleen, nu je het er toch over hebt, over solliciteren, hoe valt dat mee? Is dat bemoedigend, ontmoedigend? Krijg je wel iets te horen op jouw brieven en jouw komt daar reactie op? Of laat men gewoon de mensen stikken?
Ik denk dat het zo is dat men ten eerste moet toekomen van te solliciteren. Maar ik denk mensen die langdurig werkloos zijn, ik kan begrijpen dat zij de moed laten vallen. Want op veel schrijven komt er weinig reactie. En dan nog, soms moet men zich gaan aanbieden. Maar er worden een aantal vragen gesteld die men eigenlijk al uit de briefwisseling kan weten. Dus heb je ervaring, dan ga je bijvoorbeeld naar Kortrijk of je moet naar Brugge. Dan moeten daarvoor nog niet zo'n verre verplaatsingen zijn. En dan kom je daar terecht, ze stellen zich dezelfde vragen. Wat men zelfs al in een brief heeft kunnen uitmaken. En dan merkt men, ja, men heeft eigenlijk al andere kandidaten. Of ja, u had die ervaring, het is jammer, maar dat kunnen wij u niet aannemen.
Heb jij ook soms het gevoel gehad van ik speel hier eigenlijk mee in één grote komedie? Men moet hier zo nodig selectie doen, omdat het wettelijk zo hoort. Maar wellicht heeft men allang mensen gevonden, maar om het een beetje te verbergen, laten we dat dan nog maar eens een paar honderd komen. Had je dat gevoel of is dat bewezen geworden op de waarschijnlijk toch relatief vele aanbiedingen waarop jij bent ingegaan? Dat je eigenlijk maar voor dekmantel speelde.
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat men voor instellingen en bedrijven en dergelijke meer zoekt naar de beste werkkracht. De vraag is, hoe kan men bewijzen dat men de beste is? Of ja, hoe kan men weten dat die persoon de beste is? En dan denk dat men nu ook meer en meer de tendens heeft van binnen de streek naar de werkstelling te zoeken. Dus dat men niemand neemt hier in Maldegem van Brussel. En dat men in Brussel niemand zal nemen van Maldegem. Dus dat men nu meer in de streek zal kijken naar mensen die men kent.
Je moet er natuurlijk wel in de streek werk hebben, hè?
Ja. Mm-hmm.
Nog iets over jouw statuut nu. De werkgestelde werkloze. Is dat hetzelfde als iemand die gaat stempelen qua betaling? Of krijg je dan toch ergens een erkenning ook voor je werk dat je doet?
Ja, de werkgestelde werkloze. Dus men krijgt het loon van een de werkgestelde, dus van iemand die werknemer is. Maar het is wel zo, dus we hebben geen pensioennummer of zo. Dus later, ja, daar mogen we eigenlijk nog niet aan denken. Hè. Men is aan het werken, dat vind ik al voor mij heel veel zeggend.
Misschien Patrick, toch nog iets verder op ingaan op die, in mijn inziens dan, labmiddelen. We zien het zo, misschien even het standpunt van de andere regeringen hier aanwezig. Zijn dat inderdaad geen pleisters op een houten been? BTK, te werkstelde werklozen, enzovoort, enzovoort.
Wie wenst?
Ja, het zijn inderdaad, dat wordt meermaals gezegd, dus projecten als DAC, BTK, te werkgestelde werklozen en meer, wordt inderdaad vaak beschreven als labmiddelen om de werkloosheid op te lossen. Het is wel iets voor te zeggen natuurlijk. Het zijn in feite geen volwaardige arbeidsovereenkomsten als dusdanig. De betaling is ook veel minder over het algemeen. Aan de andere kant moeten we dan toch zeggen dat voor veel werklozen het een welkome oplossing is. Want in feite, ik werk ook veel met werkzoekende mensen. En die mensen die schreeuwen in feite om erkenning. Iedere mens heeft in feite recht op arbeid, heeft recht om zichzelf te bevestigen, om zichzelf gewaardeerd te voelen. In onze maatschappij kan dat praktisch alleen door arbeid in feite. Vandaar dat die werkzoekenden ook zo dikwijls in het nauw gedreven worden, dat ze zich eigenlijk vergeten voelen. Hè? Dat komt vaak tot uiting met gesprek met werklozen ook. Katrien heeft er juist ook naar verwezen. Dus in dat opzicht vind ik toch wel dat die projecten alles in zijn positieve waarde hebben, zodat ze de kans geven aan mensen om toch tenminste zichzelf te bevestigen in de arbeid.
Is het niet een verkeerd standpunt te zeggen dat werkloos zijn gelijk staat met zich onnuttig zijn? Ik zie niet in waarom men onnuttig is als men werkloos is. Men kan zich ook zonder loon inzetten voor bepaalde projecten, voor bepaalde dingen, voor noden ledigen.
Maar daar zou ik dan ook zelf uit eigen ervaring wel willen aan toevoegen dat het niet altijd gemakkelijk is om gewoon vrijwillig ergens binnen te komen. Men ziet je zelfs niet altijd graag komen als vrijwillige.
Misschien toch niet onze oudere werklozen over het hoofd zien. Een probleem op zichzelf. Iemand is 50, is 55, is 40, valt zonder werk. Voor die mensen wordt het misschien, als het mogelijk is, nog een groter probleem om aan werk te komen. Misschien de visie van meneer?
Ja, als je naar een loopbaan van 40 jaar werken, nog moet gaan solliciteren, dan is die de vraag, manneke, hoe oud zit jij? 55? Mijn beste vriend binnen een paar jaar. Ga je een prepensioen? Wat heb ik nog aan u? Het zijn nog veel liever jongere werknemer. Dus ja, voor ons is dat wel eens een groot probleem. Een beetje in buiten de boot vallen.
Een soort hopeloosheid.
Hopeloosheid, moedeloosheid.
Het zijn ook mensen die in feite al lange tijd van de taart hebben mogen proeven. Misschien nog nijpender als mensen die nooit hebben gewerkt.
Ja.
Probleem.
Ja, dat heet dan in mijn ervaring met de werklozen aan het stempellokaal. Als het dan over werkaanbieding gaat, dan zeggen ze, hebt u een tijd gehad? Laat ons maar een keer aan de bak komen. Rest begrijp ik dat wel.
Maar de vraag was, is er solidariteit tussen werkende mensen en niet werkende mensen?
Vroeger in bedrijven waar ik aan het werk was, als er daarover gesproken werd, ja, dan waren ze allemaal solidair om te zeggen, wij willen 1 uur per dag minder werken, maar dan moet er een nieuwe werkman bij komen. Dus dat was ergens wel een solidariteit.
En nu?
Nu, ja. Ik ben afgezet, maar omdat er geen werk meer was. Het verminderde je zo, dat was een sfeer. Dus die man die kat er geen bij nemen.
Ik denk wanneer men bekijkt op het einde van de maand en men vergelijkt zijn bruto-wetten met zijn netto-wetten, dat er dan nog nauwelijks sprake kan zijn van solidariteit. Want als het op de centen op aankomt, dan dacht ik dat die solidariteit toch wel langzaam maar zeker aan het verdwijnen is.
Ja.
Ligt daar het probleem niet dat de mensen inzien dat zij altijd meer en meer moeten afdragen voor dus de hoop die altijd groter en groter wordt van mensen die niets, niet dat ik daar tegen ben, dat zeg ik niet.
Ja.
Maar ligt daar het probleem niet?
We gaan hier verschillende vingers de hoogte in. Dus we gaan ons even mobiel maken.
Wel, ik denk dat dat ergens een principiële keuze is die uiteindelijk zal moeten gemaakt worden. De vraag stelt zich, in welke maatschappij willen we leven? Hè? Met een steeds kleiner wordende groep die werk heeft en die dus bepaalde voordelen heeft, die weliswaar ook veel belastingen zal moeten betalen, veel sociale zekerheidsbijdrage zal moeten betalen, en anderzijds met een steeds groter wordende groep die bijna gedwongen wordt tot passiviteit met alle gevolgen van dien. Dat is een fundamentele vraag die zich stelt. Waar willen we naartoe? Als er nu blijkbaar in de komende jaren veel minder werk zal zijn, omwille ook van de technologische evolutie, dan staan wij voor de uitdaging om het werk dat er is zo goed mogelijk te verdelen. Onder meer mensen liever. Het gaat toch niet op dat er nog zijn die 3-4 jobs hebben, cumuleren, inkomens cumuleren, terwijl anderen de kans niet hebben aan het werk te komen. Het probleem stelt zich vooral voor de jongeren. Hoe gaan de jonge mensen, de jonge generatie daarop reageren? 160.000 jongeren van minder dan 25 jaar in ons land die werkloos zijn. 4,5 miljoen jonge werklozen van minder dan 25 jaar in Europa. Hoe gaat heel die generatie daarop reageren? Ze hebben gestudeerd, ze hebben een diploma, ze willen werken en ze krijgen blijkbaar weinig of geen kansen.
U raakt daar een heel voor mij gevoelig probleem aan, namelijk cumulatie. Nochtans, mijn bescheiden inziens is dat niet zo moeilijk op te lossen, de cumulatie. Maar ligt het probleem hem niet alweer van hoge rand dat het juist daar zijn, dat het juist daar de mensen zijn die het meest van profiteren?
Wie bent daar? Ik geloof dat meneer Van Parijs ook al iets gezegd had over dit thema in de voorbereiding. En ik ga meteen er een vraag aan vastkoppelen. Hè. Omtrent die solidariteit, als we dat nu ook even psychologisch gaan zien, hoe de mensen die in het werk zitten naar veel werklozen kijken. Ja. Ik heb daar horen zeggen, men schreeuwt om werk, maar ik denk dat veel mensen ook denken, ja, sommigen schreeuwen ook wel om hun rust te behouden. En ook dat kan er misschien toe bijdragen dat alles nog een beetje toch niet zo solidair wordt bekeken. En dan hebben we hier ook enkele cijfers aangehaald, cijfers of hypothesen, van mensen die werkloos zijn en mensen die werk zoeken. Daar schijnt nog een verschil te kunnen tussen bestaan.
Dat zijn een heel pak vragen.
Ik gooi het maar in het midden, meneer Van Parijs.
Eerst en vooral wil ik zeggen dat het ergste dat ons momenteel bekommert, dat het moedeloosheid is. We hebben opeenvolgende regeringen gekend van moedeloosheid. Het is altijd het erg en het wordt nog erger en het zal nog erger worden. En wanneer dat u spreekt over de cumul, nu moet je toch wel toegeven dat iemand die 38 uren of 40 uren werkt, daarbij nog de verplaatsing moet doen, dat hij maar weinig goesting nog zal hebben om nog een beetje in het zwaar te werken. Maar een professor die slechts 6 uren les moet geven in de week, en die ze dan nog heel dikwijls door zijn assistent laat geven, die kan zeer gemakkelijk 2 en 3 cumuls erbij nemen. Dat men eerste keer begint op hoge rand. Want dat is juist het ergste. Men spreekt altijd over de kleine man. En degene die werkt spreekt over de werkloze. En de werkloze is naijverig op degene die werkt. Laat ons eerst een keer beginnen met hoge rand. En laat ons nu een keer vaststellen als iedereen moet inleveren. En het is inderdaad waar dat men niet altijd de crisis van de jaren 30 kan vergelijken met de huidige crisis. Maar men moet toch wel, men zegt dikwijls, ja, een ezel stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen. Maar men moet toch in Brussel toch een 3-dubbele steenezel zijn om dezelfde maatregelen te treffen dat men in de jaren 30 trof. En die in totaal niets hebben opgebracht. De zware inlevering van de werkende mens heeft niets opgebracht. En men levert nu in, en we hadden 200 miljard schuld, en we hebben er 500 miljard per jaar wel nogthans ingeleverd. En zijn er dan 2 economische waarheden? En Japan zegt, om de crisis op te lossen, moet men het loon van de werkman verhogen. En in België zegt men, om de crisis op te lossen, moet men het loon van de werkman verminderen. En laten we eens nu een keer de vergelijking maken tussen Japan en tussen België. Ik geloof niet dat dat zozeer in ons voordeel uitvalt. En nog iets, als wij moeten inleveren, waarom moeten ministers vrijgesteld zijn van belasting tot een zeker bedrag?
en die verantwoordelijken, laten we daar eerst mee beginnen. Eer dat we proberen een zwart werker over te dragen, of een werkman die achter zijn uur iets verdient, of een werkloze die dan plus nog een beetje kuist. Het is tegen dat die mensen het nodig hebben dat ze moeten kuisen om de eindjes aan elkaar te knopen. Laat ons eerst en vooral dat een keer doen, eer dat we dan spreken over de kleine man dat we ook zullen overdragen of dat we ook zullen attackeren. En het ergste is de moedeloosheid en het is inderdaad waar dat er oplossingen zijn en ik meen dat dat inderdaad in een volgend luik zal te pas komen. Maar ik ben niet alleen met mijn CE en met mijn alternatieve energie en MEIS, dat steunt mij daar ook in. De alternatieve energie kan de werkloosheid oplossen, maar de wil moet er zijn en die is er momenteel niet.
Ik stel voor dat we toch die oplossingen naar volgende week verschuiven, want we hebben nog weinig tijd. Willy, ja?
Ja. Wel, ik zou nog graag een paar zaken rechtzetten, namelijk die Kathleen daarnet aangeraakt heeft in verband met de BTK's, de tewerkgestelde werklozen en de DAC'ers. In zoverre ik weet, wordt dus wel de wedden van die mensen uitbetaald. Zij hebben inderdaad geen statuut, maar dat is het gevolg van het feit dat zij nog altijd voorkomen op de lijst van de werklozen. Dat is de enige reden. En er is daar ook een zekere allusie gemaakt op het feit van vrijwilligerswerk, Jan. Ik ben daar voor 100% tegen om de heel eenvoudige reden dat dat voor mij de zuiverste vorm van profitariaat is. En ik ga u ook zeggen waarom. Als je dat niet doet en gaat stempelen, dan krijg je stempelgeld. Als je het wel doet, dan krijg je ook maar dat stempelgeld. Maar iedere vorm van arbeid heeft recht op loon. Voor mij is vrijwilligerswerk de zuiverste vorm van loondiefstal. Zo zie ik het. En wat betreft die solidariteit zou ik nog één ding willen zeggen. In zoverre ik weet worden de actieven momenteel heel zwaar belast door die inleveringen. Van ieder zijn loon, op het einde van de maand of op het einde van de week, dat is niet gelijk, gaat er een heel serieus stukje af. Maar wat heb ik vastgesteld? Als ik de cijfers neem die voor het land van toepassing zijn in verband met de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, dan hadden wij op 15 december 1981 417.972 werklozen. En hoeveel zijn het er momenteel? 522.000. En dan reken ik daarbij nog niet die 40.000 jonge schoolverlaters die er sinds 26 januari bijgekomen zijn. Is dat dan ons doel geweest van onze inlevering? Waar is dat geld naartoe gegaan? Dat is mijn vraag daarover. Zijn er daar nieuwe arbeidsplaatsen mee geschapen? Ik geloof het niet. Maar dat is de bedoeling van een inlevering. Dat wil ik nog aan toevoegen.
We kunnen het moeilijk vanuit dit programma vragen aan de hoge heren in Brussel. Maar dan gaan we toch eens naar een andere strekking of de andere ideologie gaan. Misschien hebben jullie daar ook nog een commentaar op. We moeten wel zeggen dat we nu wel loszitten van Maldegem en dat we dreigen in de grote politiek te sukkelen.
Ja. Ik denk dat wij uiteraard allemaal een beetje kritiek hebben op wat er op oogervlak gebeurt. Maar we mogen toch ook niet vergeten, heel het probleem van de werkloosheid is geen probleem alleen voor België. Hè. Andere landen in Europa hebben te maken met nog veel hogere werkloosheid. In Frankrijk zijn de socialisten aan de macht, samen met de communisten, dus die kunnen een socialistisch bewind voeren en toch is de werkloosheid daar ook gestegen tot ongeveer 2.300.000 op dit ogenblik. Andere voorbeelden tonen hetzelfde aan. Wij leven hier ook in België op geen eiland. We zitten met een economische crisis in geheel het Westen. Maar het ergste dat ons zou bedreigen is dat we de armen laten vallen. Dat we moedeloos worden en zeggen er is toch allemaal niets aan te doen. Ik ben ervan overtuigd dat met de beperkte middelen die we hebben, dat er toch iets aan te doen is, ook op het lokale vlak, bijvoorbeeld in Maldegem. Het is daar dat wij willen aan werken en dat is ook de bedoeling een beetje van die tweedaagse die het ACW volgende week inricht, namelijk de publieke opinie en al degenen die een beetje verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor de toekomst te verenigen rond een bepaald ideaal om te proberen daar iets aan te doen. Met kleine middelen, met beperkte middelen, maar toch een stap vooruit te gaan. Via een actief beleid dat tot bepaalde oplossingen zou kunnen aanleiding geven.
Wat ik uit jullie beide interpellaties eigenlijk onthoud, dat is dat jullie allebei
waarschuwen voor of tegen die moedeloosheid. Ik denk dat we het daarover wel kunnen eens zijn. Hè? Meneer Lazaar nog?
Ja, mag ik ook even tussenkomen? We moeten toch een keer grondig ingaan op wat Johan ook straks gezegd heeft, namelijk wat willen wij in de toekomst. Men vergelijkt nogal dikwijls de huidige situatie met de situatie van 30. Maar als je zou kijken in Maldegem bijvoorbeeld, dan had men nogal veel wat ik zou noemen thuisbedrijven, kleine bedrijven enzovoort. De crisis is ontstaan in grote bedrijven met zijn weerslag elders. Wel nu, dan had men op een bepaald moment, denk aan de oorlogsindustrie, het ontstaan van de zware industrie die enorm werkgelegenheid schaf. Maar nu krijgen we de automatisering. Automatisering zal met zich gedurende een bepaalde tijd nog meer werkloosheid teweeg brengen. En zal in tegenstelling tot de jaren 30 minder tewerkstelling scheppend zijn dan men meent. Dus op dat vlak moeten we heel logisch zijn. Dus dat wil zeggen dat wij van hier in de Maldegem-situatie uit ons moeten afvragen, in welke zin kunnen wij bedrijven aantrekken die in die nieuwe sectoren zitten. Want de oude sectoren zullen meer en meer verdwijnen, dat is één zaak. Tweede zaak is, gaan wij, en dat is Maldegem overstijgen, gaan wij op termijn naar solidariteit onder de arbeid, ik bedoel dat we minder uren werken, waar men eventueel dan de consequenties zou moeten hebben, dat het kan zijn tegen een geringer loon om de loonmassa over de arbeiders te verdelen. Maar dat tegelijkertijd de bedrijven ook verplicht worden ter plekke te investeren. Dat is een visie die men moet verdedigen. Men moet ook zien dat er meer en meer vrije tijd zal komen en men kan rond die problematiek niet blijven draaien, dat wil zeggen van dus de vrije tijdsbesteding koppelen aan de werkstelling, aan werkloosheid enzovoort. We moeten daar een globale visie op hebben.
Ik hoor je daar een aantal interessante thema's zeggen, eigenlijk al voorsmaakjes van de oplossingen die misschien volgende week door de mensen die we hier in de studio nu hebben kunnen naar voren brengen. Ik had zelf ook nog een aantal vraagjes, opmerkingen, die zal ik dan ook voor volgende week bewaren. Als er in het Maldegemse of onder onze luisteraars, waar zij ook mogen wonen, nog mensen mochten zijn of verenigingen die nog mee willen in de boot stappen voor het gesprek van volgende week, dan kunnen zij dat altijd doen, maar wel op voorhand ons verwittigen. En een afspraak maken dan.